Min of meer zijn wij gebleven in Efeze 3. Efeze 3, naar aanleiding waarvan wij een vergelijking gemaakt hebben met de Romeinenbrief. En hopelijk hebben wij gezien dat de opbouw van de Romeinenbrief helemaal niet verschilt van deze Efezebrief. Op het moment namelijk dat gesproken wordt over onze positie als gelovigen, wordt eerst ingegaan op de situatie van de gemeente en het wezen van de gemeente als zodanig, om pas daarna verder te gaan en te spreken over de wandel van de gelovigen individueel. En zo is het ook hier in Efeze 3, want inderdaad, over de wandel was al gesproken, werd al aangekondigd, maar voor het zover was, werd in het einde van hoofdstuk 2 en in het begin van hoofdstuk 3 gesproken over de bijzondere omstandigheden van onze bedeling, waarbij de term trouwens ook gebruikt wordt, een bedeling der genade Gods, zoals die heet in vers 2, bedeling ook der verborgenheid, zoals die feitelijk genoemd wordt in vers 9 van Efeze 3, termen namelijk om aan te geven de bijzondere situatie waarin wij vandaag leven, in de tijd die gelegen is tussen wat wij dan gewoonlijk noemen de eerste en de wederkomst van Christus. Bovendien werd in dat verband gesproken over verborgenheid. Het heet nou eenmaal verborgenheid, omdat het van alles van doen heeft met al die zaken die ook in het Oude Testament al onder dezezelfde term worden aangeduid. Verborgenheden. En het was heus niet alleen Deuteronomium 29, vers 29, waarin over verborgenheden gesproken werd. Het betekent gewoon dat in het Oude Testament deze gemeentelijke waarheid al is vastgelegd, in zekere zin bekendgemaakt, maar pas geopenbaard in de dagen waarin wij leven. En die waarheid hield dan volgens de apostel Paulus hier, onder andere in, volgens vers 6, dat de heidenen zijn mede-erfgenamen, met Israël uiteraard, niet in de algemene zin, zoals dat in de profetieën naar voren komt, maar in een bijzondere zin, de heidenen zijn niet alleen mede-erfgenamen met Israël, ze zijn in het bijzonder ook van hetzelfde lichaam. Dat wil zeggen, het zijn niet twee categorieën naast elkaar die toevallig deel hebben gekregen aan dezelfde dingen, maar het is één categorie geworden, Jood en Heiden verenigd in Christus, precies zoals het in de tweede helft van hoofdstuk 2 dus al naar voren gebracht wordt. En dat in overeenstemming met het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben, zegt de apostel Paulus in vers 7. En ik moet erbij zeggen dat het natuurlijk voor de hand ligt te denken dat de apostel daar in het bijzonder spreekt over zijn evangelie, het zogeheten evangelie van Paulus, zoals hij dat dikwijls noemt. De boodschap namelijk die niet was toevertrouwd zozeer aan de discipelen in het algemeen of aan de apostelen, maar meer in het bijzonder aan de apostel Paulus. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat het evangelie van de apostel Paulus wel degelijk ook inhoudt dezelfde boodschap die de andere apostelen predikten. Het is een wat lastig thema om dat nou ook nog aan te halen. En langzamerhand raken wij natuurlijk toch een beetje in tijdnood. En zo hoort het ook, denk ik altijd, dus er gaat niks mis. Maar heel de gedachte is dat wij in de schrift, ik doe het uit het hoofd, hè, want ik beschouw het als een voetnoot. Hè. Heel de gedachte is in de schrift dat daar sprake is, in de eerste plaats van wat genoemd wordt het eeuwig evangelie. Ik meen dat het genoemd wordt in Openbaring 11, als ik het goed heb onthouden. Dat zijn dingen die bij mij er ook doorvliegen. En bij u ook, hebt u mij verteld. Dus vooruit, hè. U vindt het wel terug. Het eeuwig evangelie, het woord evangelie schrijf ik er even niet bij op voor het gemak. Het eeuwig evangelie is een boodschap die inhoudt dat men God zou dienen en de schepper eer geven. De algemene waarheid dat het schepsel nou eenmaal verschuldigd is van nature om de schepper eer te geven. Daarin ligt niet besloten een boodschap tot verlossing, ook niet een boodschap over een nieuwe schepping die God tot stand zou brengen. En over een zoon van God wordt al helemaal niet gesproken. Het is gewoon de algemene waarheid dat men de schepper zou dienen en men mag toch aannemen en men hoeft daar niet een groot filosoof voor te zijn om dat te doen. Men mag toch aannemen dat als het schepsel de schepper dient, dan zal toch zeker die schepper ook voor zijn schepselen zorgen. Dat is de algemene gedachte. En dat is op zich een blijde boodschap. Maar daarna gaat het verhaal verder. Daarna wordt gesproken niet meer over eeuwig evangelie, maar bijvoorbeeld, want er zijn meerdere termen voor, het evangelie der genade. Ook wel genoemd gewoon het evangelie van Christus, om nogmaals een term te gebruiken. of voluit genoemd, Romeinen 1, vers 1 tot en met 4, het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere. En dat is wis en waarachtig een boodschap over de Zoon dus. En aangezien, daar gaat hij weer, hè, onthoud goed wat ik zeg, want het is een sterk argument, aangezien deze boodschap gaat over de Zoon, het evangelie van God en van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere, met vier termen wordt die Zoon immers aangeduid, hè. Aangezien het de boodschap is over de Zoon, gaat het dus niet over het eeuwig evangelie van het is altijd al zo geweest en het zal altijd zo blijven, maar gaat het over hoe een einde komt aan deze oude schepping, in het bijzonder door wat dan genoemd wordt de dood, maar hoe door de Zoon, die dus daar verschijnt, hoe door de Zoon een nieuwe schepping tot stand gebracht wordt. Alleen al door de uitdrukking, het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer, alleen al in die uitdrukking ligt besloten dat die Zoon pas zou verschijnen, zou optreden, inderdaad, ter gelegenheid van het tot stand komen van een nieuwe schepping, of althans, ter gelegenheid van zijn opstanding, of hoe ik dat maar zeggen moet. Maar goed, ik noem het echt even te zeggen, ik ga er dus gewoon niet verder op in. Maar het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, het evangelie der genade, is de boodschap dat één voor allen gestorven is en dat dus allen gestorven zijn. Maar dat is nog niet het evangelie, dat is de inleiding. Want vervolgens komt het evangelie namelijk dat God deze Jezus heeft opgewekt, hem gesteld heeft tot zoon, tot erfgenaam, tot eersteling, tot koning, tot heren, tot hoge priester van een nieuwe schepping en tot middelaar van een nieuw verbond. Maar dat is uiteraard niet wat anders, dat is hetzelfde. En dat dus in ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Johannes 3 vers 16, dat weet u toevallig waar dat staat. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat slechts, maar dat staat er niet bij, daar help ik u even mee, hè. Opdat een ieder die gelooft, en dat is niet ieder, staat niet opdat een ieder eeuwig leven hebben. Vreemd is dat, hè? Als je nou even oplet wat er wel staat en wat er dus niet staat. Opdat een ieder die gelooft, niet een ieder, opdat een ieder die gelooft niet verderven, maar integendeel eeuwig leven hebben. Eeuwig leven is dan dus per definitie leven dat niet aan verderf onderhevig is. En op geen enkele manier. Nou, die boodschap heet het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer, verkort tot het evangelie van Christus. En omdat genade het heersende principe daarin is, heet het dus eventueel ook het evangelie der genade Gods. Het spreekt dus... Het is dus zo dat het eeuwig evangelie spreekt over schepping als zodanig, waarbij geen verschil gemaakt wordt uiteraard tussen oude of nieuwe schepping, want dat maakt niks uit. Daarna krijgen wij het evangelie van Christus, om zo te zeggen. Dat is het evangelie dat spreekt over dood en opstanding, de weg namelijk waarlangs een nieuwe schepping inmiddels tot stand gekomen is. Maar dat is niet het eind van het verhaal, want ik zeg altijd, geboorte, en ook wedergeboorte, is nooit het eind van het verhaal. Geboorte is altijd het begin. Al moet ik zeggen dat geboorte soms een wat lange inleiding heeft. Duurt soms wat lang voor het zover is. Ik kan er zo 9 maanden aanlopen, denk ik. Hè? En voor velen in verband met de wedergeboorte duurt het vaak veel langer nog. Soms ook veel korter trouwens, maar goed. Maar het is het begin van het verhaal feitelijk, want daarna volgt er nog wat. En dan wordt het ingewikkeld. Maar ik zeg u maar hoe ik er tegenaan kijk en hoe ik dat zo in de Bijbel lees. Dan hebben wij te maken, normaal gesproken, met het evangelie van het koninkrijk. Dat kan niet missen, want komend vanuit het Oude Testament lezen wij over die zoon van God, die zoon van David, een zoon des mensen, een zoon van Abraham bovendien is, en zoon van Noach, want in het rijtje hoort het eigenlijk ook nog, de man namelijk die inderdaad zijn koninkrijk zou oprichten. En vanaf Genesis wordt daar al over gesproken, in de profetieën wellicht komt het tot zijn hoogtepunt enzovoorts. En daar gaat het om dat de opgewekte inderdaad is de beloofde Christus en inderdaad zijn koninkrijk zal oprichten op aarde. En beginnend bij het huis van David uiteraard, beginnend bij Juda, beginnend bij Israël, maar vervolgens zich uitstrekkend over alle volkeren. En in dit geval praat ik niet eens over 1000 jaren natuurlijk, want er staat niet in de Bijbel dat het koninkrijk van Christus 1000 jaar zal duren. Dat is ook niet zo. gebruik de term wel eens, maar dat is omdat het een wat ingeburgerde uitdrukking is. Want het koninkrijk van Christus is uiteraard een eeuwig, onwankelbaar, onbewegelijk koninkrijk. Nou, dat is het verhaal. Dus eerst het eeuwig evangelie, dan het evangelie der genade van Christus. Of het evangelie der genade, het evangelie van Christus. Of vervolgens het evangelie van het koninkrijk. En begrijpt u mij nou alsjeblieft niet, het schiet me nog net te binnen dat je dat verkeerd kan begrijpen. En kan zeggen, nou ja, je hebt dus keuze. Je hebt dus 1, 2, 3 evangelieën en dan kan je nog kiezen. En welke is nou op ons van toepassing? Om de laatste vraag te beginnen. Er zijn twee antwoorden mogelijk. Sommigen zeggen geen van drie, want er is er nog één. En die heb ik nog niet opgeschreven. En het andere antwoord is... allemaal uiteraard. Want het is een grondprincipe dat het schepsel de schepper eer zou geven. Zodat het evangelie van Christus niks anders is dan een nadere aanvulling op een uitbreiding van... in de prediking althans, de uitbreiding van het eeuwige evangelie. Met andere woorden, dit eeuwige evangelie is de basis feitelijk, maar dan ook echt de basis, is de basis van het evangelie van Christus, het evangelie der genade. Het gaat van dat principe uit, zit erin opgesloten. En zo verder, want het evangelie van het koninkrijk gaat uiteraard weer uit van het evangelie van Christus. Christus namelijk, die de koning geworden is. Die tot koning, tot heer of hoe maar heten mag, is aangesteld en die zijn koninkrijk op aarde opricht. Maar ook in het koninkrijk, en wat mij betreft nou maar weer in de 1000 jaren, geldt het principe dat het schepsel zijn schepper zou dienen. Dus je kunt onderscheid maken, maar snijd het alsjeblieft niet in stukken. Het blijft echt één geheel, maar het laat zien hoe die boodschap is samengesteld. En nou gaan we nog verder. Want dan blijkt dat er nog een evangelie is. Dat is het evangelie wat onder andere genoemd wordt, het evangelie van Paulus. Nou ja, zo wordt het niet genoemd in de Bijbel. Maar Paulus spreekt erover en zegt, het is mijn evangelie. Hij heeft er bij andere gelegenheid weer een andere naam voor. Een andere aanduiding is het eigenlijk. Het is tamelijk vrij. Hij zegt, het is het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. 2 Korinthe 4. Of het evangelie tot verkrijging van eeuwige heerlijkheid. Er wordt over heerlijkheid gesproken in dat verband. En dat is die boodschap die specifiek aan de apostel Paulus was toevertrouwd, zoals hij hier ook zegt, in Efeze 3, vers 2 in het bijzonder. Die boodschap namelijk dat koninkrijk vooralsnog niet een aards koninkrijk is en niet een geopenbaard koninkrijk aan Israël en de overige volkeren, maar dat het een verborgen koninkrijk is, maar niet een koninkrijk vanzelfsprekend, waarvan de troon niet staat in Jeruzalem op aarde, maar in het Jeruzalem dat boven is. Kortom, een koninkrijk dat tot op heden verborgen is in de hemel. En ik moet er meteen wat anders bij zeggen, namelijk, het is verborgen in de hemel, maar alle verborgen dingen worden geopenbaard, dat geldt ook voor het koninkrijk. En wat er dus gebeuren zal in de toekomst, is dat het koninkrijk, wat nu nog verborgen is, in de toekomst zal worden geopenbaard. En als u zegt, waar vind ik dat in de Bijbel? Nou, wat dacht u? Hè? Waar vindt u dat in? Wat dacht u? De openbaring van Jezus Christus. Dikwijls tamelijk abusievelijk genoemd de openbaring van Johannes. Want dat leidt me weer tot misverstanden. Zo heet het niet echt, hè. Het is de openbaring van Jezus Christus. En in het boek Openbaring, helemaal aan het eind, na al deze brieven zal ik maar zeggen, wordt alsnog omstandig uiteengezet hoe Jezus Christus, die tot op heden verborgen is in de hemel, en in wie en met wie wij verborgen zijn in de hemel en bij God en in zijn verborgen koninkrijk, hoe die Jezus Christus in de toekomst alsnog zal geopenbaard worden aan Israël en de volkeren en dus op aarde. En aangezien het de gemeente in die dagen al lang deel uitmaakt van het koninkrijk, vinden we de gemeente dus wel degelijk vermeld in Openbaring. Maar daar hebben we het al even over gehad. Vanzelfsprekend. Het staat niet los van elkaar. Maar heel de gedachte is dat de evangelie van Paulus spreekt over een verborgen koninkrijk in de hemel, In plaats van over een geopenbaard koninkrijk op aarde. En nou even consequent en eerlijk blijven. Hè? Van verschillende kanten even de zaak bezien. De gedachte dat de opgewekte Christus, het evangelie van Christus, dat die zijn koninkrijk op aarde zou openbaren, is volstrekt bijbels. En wat ook volstrekt bijbels is, is dat dat gebeuren zal wanneer Israël en in ieder geval het Joodse volk, want daar begint het mee, tot geloof komt. Men lezen Daniel 9. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. En het heilige volk van Daniel was uiteraard, of het volk van Daniel was uiteraard het volk der Joden. En de heilige stad was inderdaad Jeruzalem, de hoofdstad van Juda, van het tweestammenrijk. En als die 70 weken voorbij zijn, dan is die datum daar. Maar aan de andere kant, als dat volk tot geloof komt, dan begint inderdaad het koninkrijk van de Messias officieel op aarde. Is de eerste deel van de openbaring van het koninkrijk gerealiseerd. En van daaruit zal het verder geopenbaard worden aan de rest van Israël. En daarna door heel Israël zal het geopenbaard en gepredikt en gebracht worden over alle volkeren in de toekomst. Maar de Bijbelse gedachte is niet in de eerste plaats dat het koninkrijk komt op de daarvoor bestemde datum. Want als iemand wijst op de datum in de Bijbel, de datum waarop iets zal gebeuren, zegt de Heer, nee, het gaat niet om de datum, het gaat om of je gelooft of niet. En de Bijbelse waarheid is dus dat het koninkrijk openbaar wordt wanneer Israël tot bekering komt. Niet zozeer op een bepaalde datum, hoewel het zo zal zijn, maar het koninkrijk komt op basis van geloof. Dat heb ik eens nagevraagd aan Petrus, want dat was beslot de man die al deze dingen aanvankelijk zou moeten prediken. Dat is wat hij ook deed in Handelingen 3. Hij zei zoiets als, want ik citeer het nou met opzet niet letterlijk, omdat het letterlijk niet zo best vertaald is in de Statenvertaling. Maar hij zegt, betert u dan en bekeert u, opdat tijden van verkoeling, maar eigenlijk herleving, zouden komen van het aangezicht des Heren, en hij zenden zal Jezus, die u tevoren gepredikt is. Ik doe het uit hoofd, dus als u precies wil weten wat er staat, dan vraagt u het maar aan iemand die dat ooit eens gecheckt heeft. Dat kan straks wel onder de koffie of zo. Ik doe het met opzet zo eenvoudig, anders kom ik er helemaal niet door. Hè? Petrus zegt, betert u dan en bekeert u opdat tijden der verkoeling van herleving zullen komen. Quickening, zeggen de Engelsen, vind ik altijd een prachtige woord hè? In dat verband. Opdat tijden van herleving of verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren en hij zenden zal Jezus die u tevoren gepredikt is. Want de gedachte is dat als men zich betert, namelijk bekeert, dan zal God Jezus brengen. En die zal inderdaad alles wederoprichten waarvan de profeten gesproken hebben, zegt Petrus er meteen achteraan. Tot wederoprichting aller dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Niet tot wederoprichting aller dingen, dat is ook een hardnekkig misverstand. Want dat staat er niet. Er staat niet tot wederoprichting aller dingen, want lang niet alle dingen worden wederopgericht. Maar alleen die dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Namelijk alleen degenen die geloven, voor zover we het even betrekken op de mensheid als zodanig. En dat staat er dus ook. Betert u dan en bekeert u, opdat tijden van verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. En hij zenden zal Jezus, die u tevoren gepredikt is. En opdat tijden zullen komen van wederoprichting aller dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Dat is waar het over gaat. Is dat nu ook waar in onze dagen? Ja, ik zou niet weten waarom niet. Natuurlijk is dat waar. Kan dat dus een Bijbelse boodschap zijn? Een Bijbels verantwoorde boodschap in onze dagen? Natuurlijk kan het dat. Het enige probleem aan het verhaal is dat als het goed is, wij weten dat in onze dagen dat volk niet tot geloof zal komen. Let wel, en dat volk niet tot geloof zal komen. Dat neemt niet weg dat de prediking altijd tot doel heeft in de eerste plaats dat mensen individueel tot geloof komen. En zal dat ook gebeuren vandaag? Natuurlijk. Want Joden en heidenen zijn één in Christus op grond van geloof. En hoewel het volk verhard is, wil dat nog niet zeggen dat elk lid van dat volk verhard is. Zoals Romeinen 11 trouwens ook zegt. Kortom, In principe is deze waarheid, ik zeg met opzet niet prediking, maar ik zeg de waarheid van het evangelie van het koninkrijk is in onze dagen inderdaad nog steeds van toepassing. Alleen dat duurt al bijna 2000 jaar, dat lijkt me tamelijk lang, zodat we ons langzamerhand afvragen, maar dat deed men in de dagen van Petrus al, wat er nou eigenlijk van dat koninkrijk en van die wederkomst van Christus dus terecht zou komen. De bekende spotters uit 2 Petrus 3. En toen zei Petrus, ik vind het altijd leuk dat Petrus het uitlegt. Toen zei Petrus, nou ja, die soort spotters zijn er altijd geweest. En ze sluiten de ogen voor de heilsgeschiedenis als zodanig, waarin deze situatie zich wel vaker voordeed. Maar, zegt hij, die langmoedigheid Gods, die zou men moeten achter voor zaligheid op de wijze van de apostel Paulus. Dat wil zeggen, als we ons bezighouden met het evangelie van het koninkrijk en tot de vraagstelling komen, maar hoe kan dat nou, want dat duurt al zo lang, zou hij nog wel komen? Ja, ik denk aan een ander liedje. Ja, maar goed. Er zijn nog andere Maranatenliederen met andere namen erin, maar goed. Maar zou hij inderdaad wel komen? Waar blijft de belofte van zijn toekomst enzovoort? Dan zegt Petrus, dan zegt Petrus, nou let maar even niet zo erg op dat evangelie van het koninkrijk. Petrus zegt, let maar even op Paulus, want die heeft in al zijn zendbrieven geschreven over deze dingen. Want wat heeft Paulus geschreven? Dat God langmoedig is over ons, dat hij Israël 2000 jaar de tijd geeft. Dat staat er ook bij in Petrus, hoor. Maar dan moet je natuurlijk heel goed lezen. Hè? Dat staat erbij. God geeft Israël, tenminste, ik lees het dan altijd. Maar goed, God geeft Israël 2000 jaar de tijd. Waarna de vraag is, wat moeten wij daarmee? Nou, zegt Petrus, je moet dat voor zaligheid zien. Op de wijze van de apostel Paulus. En Paulus, die zegt inderdaad, wij leven in de dag der genade, in de bedeling der genade. God is langmoedig over ons, inderdaad. Maar in deze dagen waarin God langmoedig is, verzamelt hij zich een volk, inderdaad. Maar dat zegt het evangelie van het koninkrijk ook. Hij verzamelt zich een volk. En dat brengt hij in het vaderland, in hun vaderland. Maar dat zegt het evangelie van het koninkrijk ook. Alleen zegt Paulus, dat vaderland is een beter vaderland. De hemel. En ik doelde niet zozeer op de uitspraak speciaal in de Hebreeënbrief. Ik bedoelde gewoon Efeze 1 en Colossens enzovoort. Hij zet ons in de hemel. Als eerstelingen. Want wat in feite wordt uitgelegd, is dat de gemeente bestaat uit eerstelingen van dat koninkrijk. En een van de regels in verband met eerstelingen is dat zij bestemd zijn voor de Heer. Dat staat in het Oude Testament allemaal. Eerstelingen zijn bestemd voor de Heer. De eerstelingen zijn koningen. En de eerstelingen zijn priesters. Vandaar dat God ons gemaakt heeft, of dat de Heer Jezus Christus ons gemaakt heeft, tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Waar staat dat? Openbaring 1. En lied 166 uit het zwarte boekje. Waar er straks even over gesproken werd. Dat heb ik goed onthouden, hè? Nou goed. En waar het dus om gaat, is dat het evangelie van het koninkrijk, zoals oorspronkelijk gepredikt door de Heer Jezus, maar ook al door Johannes de Doper. Kortom, dat het evangelie van het koninkrijk, zoals gepredikt door de apostelen ook ongetwijfeld aanvankelijk, dat wordt niet aan de kant gezet en vervangen door wat anders. Het wordt aangevuld door de apostel Paulus. Vandaar dat er geen tegenstelling tussen die beiden is. Begrijpt u dat nou alstublieft? Er is geen tegenstelling tussen die beiden. Paulus vult het alleen aan en zegt, ja, het is ook allemaal zo, maar in onze dagen, in de afwachting van de bekering van het volk als zodanig, worden de bekeerden, en dat is niet het volk, maar worden die bekeerden verzameld tot een specifiek volk en gezet in de hemel. En ze worden beschouwd als een volk van eerstelingen, zelfs uit Israël en boven Israël dus. Precies zoals toen Israël ooit, maar nou maak ik het natuurlijk moeilijk, precies zoals Israël ooit verlost werd uit Egypte enzovoort, en toen was de wacht op geloof en op het ingaan in het Kanaan, in Kanaan, maar voor het zover was, liet de Heer via Mozes en via Jethro, de een of andere vreemdsoortige priester van buiten Israël, liet hij een raad van 70 oudsten aanstellen, 70 eerstelingen die profeteren. Nou, dat is een beeld van de gemeente. En zo is het in onze dagen ook. Want de mensheid is dood, Egypte is veroordeeld, zal ik maar zeggen. De mensheid is uitgegaan uit Egypte, daaruit verlost. Dat wil zeggen via de dood, via het gaan door de Schelzee. Maar daarmee zijn ze nog niet door de Jordaan. Daarmee is men nog niet in Canaan. Daarin is men onderweg. Maar de eerstelingen uit de mensheid en de eerstelingen uit Israël worden verzameld tot die raad van oudsten. En dat is een idee wat volstrekt in overeenstemming is met het begrip Ecclesia, zoals het in het Nieuwe Testament gebruikt wordt. De Ecclesia, waar we het al over gehad hebben. De volksvertegenwoordiging, de wetgevende vergadering, of hoe het maar heten mag. En dat is oud-testamentische typologie. En zo zien we maar weer hoe nieuw-testamentisch en bijzonder gemeentelijke waarheid inderdaad in het Oude Testament verborgen ligt. Maar het was maar zomaar een illustratie. Maar ik waarschuw, we kunnen verschil maken tussen 1, 2, 3, 4 evangeliën. Maar het hele punt is dat het niet echt een verschil is in de zin van een tegenstelling. Het wordt steeds een aanvulling. Het hele punt is dat de boodschap die wij prediken dient te zijn de meest rijke boodschap die op dit moment in ieder geval van toepassing is. En dat wil zeggen dat we via het eeuwig evangelie en het evangelie van zijn zoon, van God zoon Jezus Christus, en via het evangelie van het koninkrijk terechtkomen bij het evangelie der heerlijkheid van Christus, die niet het beeld Davids is, maar die het beeld Gods is. En die niet gezeten is op de troon van David, maar gezeten op de troon van God in de hemel. En dat is wat Paulus predikt. Specifiek aan Paulus voorbehouden. Maar aangezien het niet in strijd is met wat de discipelen leerden, zegt Petrus, de voorman van de discipelen dus, voor de rest moet je maar naar Paulus toe, want vervolg op het verhaal, de aanvulling, het nieuwe licht. Maar het nieuwe licht, dat is gegeven aan de apostel Paulus. Nou, zo zit het maar in elkaar. Maar er is geen enkele tegenstrijdigheid tussen. Al deze zaken, al deze evangelie zijn waar, vullen elkaar aan, vormen één geheel, enzovoorts. En alleen moet ik zeggen dat het evangelie van het koninkrijk als zodanig natuurlijk in onze dagen niet zo erg actueel is. Maar vergis u niet, ik hoop dat u uit de reeks begrijpt dat de roeping van de gemeente met zijn hemelse bestemming en erfenis rechtstreeks ontleend is aan het evangelie van het koninkrijk. Zoals het evangelie van het koninkrijk rechtstreeks ontleend is aan de oud-testamentische beloften. Zodat de roeping van de gemeente wel degelijk voortkomt uit de belofte die God aan Abraham gedaan heeft. En wel degelijk voortkomt rechtstreeks uit de beloften van de uitstorting van de Heilige Geest. En de beloften dus omtrent het nieuwe verbond, want daar komt het op neer. Daar is geen tegenstelling tussen. Dat is inderdaad één geheel. En dat is maar waar het om gaat. Want het heeft natuurlijk toch vervolgens in onze dagen niet zoveel zin om aan het Joodse volk te prediken dat als het tot bekering komt, dan komt de Messias, terwijl wij weten dat het vandaag en morgen toch niet tot bekering komt. Dus wat doen wij? Wij prediken het evangelie van Christus, opdat een ieder, niet het volk zozeer, maar opdat zeker een ieder die in hem gelooft eeuwig leven hebben. En daarna prediken we hen dat in afwachting van de bekering van het volk als zodanig, God bezig is met het verzamelen van een volk uit de heidenen, zodat we rechtstreeks tot de Jood en zelfs tot de orthodoxe Jood kunnen zeggen dat er nog een beter vaderland voor hen bestemd is wanneer men komt tot geloof in de Heer Jezus Christus nu. Zodat we nog een rijkere boodschap hebben dan de oorspronkelijke die aan het Joodse volk gegeven is. Dat is wel. Nou. Beter kan ik het denk ik zo gauw niet zeggen. Nou is de vraag, van welk evangelie is Paulus dienaar geworden? Want dat zegt hij hier, het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben. Wilt echt evangelie opstaan? Van allemaal dus, hè? Van allemaal dus. En ook over al die dingen heeft hij wat te zeggen. Want Paulus spreekt bij gelegenheid over de schepper en het schepsel en de relatie tot elkaar. In bijzondere handelingen bijvoorbeeld. En natuurlijk in Romeinen 1. Waar hij zegt dat het de bedoeling was dat het schepsel de schepper zou eergeven. Hem verheerlijken, hem zou danken enzovoorts. Dat is eeuwig evangelie, want daar begint hij ook mee. Romeinen 1, helemaal het begin van zijn uiteenzetting. Dat is eeuwig evangelie eigenlijk. Hij noemt de term alleen niet, maar hij spreekt er wel degelijk over. En zo verder. En het is de apostel Paulus die natuurlijk vervolgens spreekt over het evangelie van Christus. Ook Romeinen 1. Het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. Allemaal Romeinen 1, enzovoort. Maar daarna is hij wel degelijk de man die spreekt over het evangelie van het Koninkrijk. En omdat we toch even met onze gedachten bij Romeinen zijn, zeg ik dus maar weer. Romeinen 6, of Romeinen 9, Romeinen 10 en Romeinen 11, in elk geval. En dat niet alleen, want er zijn natuurlijk nog enige schriftplaatsen. Ook in de brieven van Paulus, waarover diezelfde dingen gesproken wordt. Dat is geen enkel probleem. Maar daarna gaat hij verder en komt terecht bij wat hij noemt mijn evangelie. Het evangelie met betrekking tot de openbaring van de verborgenheid die van alle eeuwen verborgen is geweest enzovoorts. En waarom zeg ik dat nu? Nou, omdat hier staat in Efeze 3 vers 6 dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten zijn er belofte in Christus door het evangelie waarvan ik dienaar, dat kun je gewoon overslaan, hè? Dat is een woord wat niet bestaat eigenlijk, waarvan ik dienaar geworden ben. Welk evangelie? Dat hele verhaal uiteraard. Want al evangelie nummer 1, 2 en 3 liggen uiteraard opgesloten in evangelie nummer 4. En voor degenen die met nummers werken. Als je bij nummer 3 aankomt in de Bijbel, dan heb je er altijd twee tegelijk. De derde is altijd een tweeling. Een dubbele. Ga ik nou niet uitleggen, dan heb je vanmiddag weer wat om over te praten onder elkaar, weet je wel. Er is altijd wel iemand die er wat van weet en het uit te leggen. Dus een derde is altijd een dubbele. En het eigenaardig is dat die tweeling ook altijd, nou ja altijd, maar dat die tweeling ook wordt omgedraaid, verwisseld. Want wat komt eigenlijk het eerst, het koninkrijk of de gemeente met zijn hemelse bestemming? Dat komt eigenlijk eerst, hè. Eerst de gemeente voor de hemel, dan Israël en de volkeren op aarde. Zodat de nummering zou zijn 1 voor het eeuwige evangelie, 2 voor het evangelie van Christus, 3 voor het evangelie van Paulus en dan pas 4 voor het evangelie van het koninkrijk. Maar de volgorde waarin het bekendgemaakt is, was wel andersom. Zodat het verwisseld is. Het was nummer 3, het evangelie van het koninkrijk en toen kwam Paulus. Met het evangelie van Paulus, dat had 4 zullen zijn, maar het wordt 3 en 3 wordt dus 4. Zodat we het oude verhaal hebben, Jacob en Esau worden verwisseld. Want je had Abraham, ik wijs maar even aan op het bord voor het gemak en meetellen. Abraham, Isaac, wat leuk hè, dat die naam onder Christus komt te staan. Hè? Aardig hè? En Isaac met zijn dood en opstanding, weet u wel. Nou ja, bij gelijkenis dan hè. Maar goed, Abraham, Isaac, toen had het Esau moeten worden. Toen kwam er een tweeling. Dus inderdaad, nummer 3 en 4. Nummer 3 was Esau. En nummer 4 was Jacob. En wat er gebeurde, is dat wat voor Esau bestemd kwam, was, dat kwam bij Jacob terecht. En Esau verdween 20 jaar lang van het toneel. En Jacob vluchtte. Die verdween ook van het toneel. Maar het verhaal gaat verder met Jacob. 20 jaar lang, eigenlijk 2000 jaar lang, maar vooruit, we willen dat die man niet aandoen dat hij 2000 jaar moest leven om een beeld te zijn van onze bedeling. Toch? Nou goed, maar dat is precies wat er gebeurde, want de zegening die voor Esau een beeld van het Joodse volk, van Israël in het algemeen wellicht, maar eigenlijk van het Joodse volk, de zegening die voor Esau bestemd was, het natuurlijke zaad zal ik maar zeggen, kwam terecht inderdaad bij Jacob. Alleen op grond daarvan werd hij prompt vervolgd door Esau. En men leest de Nieuwtestamentische geschiedenis en men leest Galaten 4, want daar blijkt dat inderdaad degene die in slavernij is en die via vlees de erfenis wil bemachtigen, vervolgens ertoe overgaat om degene die echt de erfenis krijgt te vervolgen. Want dat is ook wat Ismaël deed ten opzichte van Isaac, Galaten 4. Maar het is de hele Bijbel door zo. En in Handelingen vinden we dat, want christenvervolging is nog altijd een uitvinding van het Joodse volk. Ja, kan toch niet helpen. Ik moet zeggen dat de christen, zogeheten christenen dat later ruimschoots gecompenseerd hebben. Nee, Jodenvervolging is niet een uitvinding van het christendom. Jodenvervolging bestond al ver voordat het christendom bestond. In oud-testamentische tijd. Dan laat ik er maar niks van zeggen, anders kom ik terecht bij het boek Esther. En bij het verschijnsel dat Esther betekent, dat ze verborgen is enzovoort. En hoe dat samenhangt met onze tegenwoordige bedeling. Waarin het uitverkoren volk inderdaad verborgen is enzovoort. En waarbij het Joodse volk vervolgd wordt. En hoe dan uiteindelijk toch redding voor het Joodse volk ontstaat. Maar dat leidt dan uiteindelijk tot de wederkomst van Christus. Maar goed, dat vertel ik allemaal dus niet, hè. Dat kun je er buiten laten, Bos. Anders zie je door de bomen. Nou ja. God. Het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben, is en het eeuwige evangelie en het evangelie van Christus enzovoort, zoals uiteengezet in de Romeinenbrief, en bovendien het evangelie van het koninkrijk, want daar zit er wel degelijk bij in, en daarna, want daar gaat het om de climax en de grote waarheden voor onze bedeling, namelijk het evangelie dat zegt dat de gemeente een hemelse bestemming heeft in onze dagen. Als eerstelingen van het koninkrijk en eerstelingen van de nieuwe schepping en als eerstelingen van het nieuwe verbond. Want al wat de baarmoeder opent, is mijn, spreekt de Heer. Hoe men dat moest interpreteren, dat schijnt niet helemaal bekend te zijn. Maar toen iemand als Hanna door een wonder van God overigens, een zoon kreeg, een knechtje baarde, moet ik eigenlijk zeggen. Toen wist ze niet anders te doen dan dat knechtje dus maar te brengen in de tempel, opdat hij daar zou wonen en opdat hij zou opgroeien om te zijn, of als het ware als de zoon van de hoge priester. En behorend tot het huis van de hoge priester. En ik hoop dat u in Hanna Israël erkent. Ik zeg het met opzet niet al te nauwkeurig, hè, want anders denkt u dat ik het hele verhaal verteld heb. En dat is niet zo. Maar Hanna als beeld van Israël, de zoon die daaruit geboren werd door een wonder. Want het was een wonder, daar hebben we het over gehad. Het was een wonder boven wonder zelfs. Hè. Dat die gemeente daaruit geboren werd, maar als eersteling was het bestemd van God. Het werd dus gebracht in de tempel en u weet, één ding is nodig. Maar daarover hadden we het gisteren of wanneer het maar was. Te zijn in die tempel en ons daar te laten onderwijzen. En dat de gemeente deel heeft aan het huis van de hoge priester, dat lijkt me een duidelijke zaak, maar dan wel die van het nieuwe verband. En zo zie je, overal gemeentelijke waarheid, als je het maar zien wil. Goed. Dus terug naar Efeze 3. De heidenen zijn mede-erfgenamen. Het is de 93ste keer dat ik het voorlees. En dat doe ik met opzet, want ik stamp dat vers er gewoon in. Dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam. En mededeelgenoten van zijn belofte in Christus. Let op, dat is de verwijzing naar de belofte aan Abraham. En dat is in de praktijk hetzelfde als de belofte van het nieuwe verbond. Want dat is wat beloofd was, eeuwig leven, ook aan Abraham. En toen verscheen daar de Christus, het zaad van Abraham. Die verscheen daar naar de kracht van onvergankelijk leven, eeuwig leven. En hij wordt vervolgens aangeduid als de zoon Gods, maar in het bijzonder ook inderdaad als de hoge priester van het nieuwe verbond. Dat is waar het om gaat, want het nieuwe verbond, hoe dan ook, is de vervulling van de belofte aan Abraham. En dat evangelie, daarvan heb ik al gezegd, dat werd ook inderdaad aan Abraham gepredikt, volgens Galaten 3. Namelijk, daar staat, God heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dat die waarheid straks van toepassing is in de openbaring van het koninkrijk, dat is een duidelijke zaak. Maar dat diezelfde waarheid van toepassing is op onze dagen, is net zo goed een duidelijke zaak. Want door de val van Israël is de zaligheid de heidenen gezonden. En de val van Israël is tot rijkdom der wereld en tot rijkdom der heidenen. Kortom, in Christus worden alle geslachten des aardrijks gezegend. Het is net zo goed op onze bedeling van toepassing. Daar is helemaal geen verschil. En dat komt omdat Israël en de volkeren in de toekomst, zowel als de gemeente in het heden, tot stand komen onder het nieuwe verbond en onder de werking van het nieuwe verbond en door de middelaar van het nieuwe verbond, of hoe je dat maar zegt. Door de eersteling van die nieuwe schepping. Daar is dus geen verschil. De uitspraken, vooral de oud-testamentische uitspraken over het nieuwe verbond en zijn uitwerking, zijn zowel van toepassing op Israël en de volkeren in verband met het geopenbaarde koninkrijk, als ook op de gemeente, dat andere volk, in verband met het verborgen koninkrijk. En het een is van het ander afgeleid. Ik moet er nog wat bij zeggen. In de praktijk blijkt, en dat via de uiteenzetting die ik gisteravond daarover gegeven heb, in de praktijk blijkt dat men die hemelse positie en roeping van de gemeente als zodanig via het evangelie van Paulus absoluut, dat meen ik echt, absoluut niet kan bevatten, niet kan begrijpen, niet kan doorzien, als men niet eerst die waarheid van het evangelie van het koninkrijk verstaat. Als men niet eerst de positie van Israël te midden van de volkeren kent, en de bedoeling daarvan, zal ik maar zeggen, straks in het koninkrijk enzovoort, dan begrijpt men die van de gemeente zeker niet, want de positie van de gemeente is punt 1 dezelfde als die van Israël, en punt 2, hij is bovendien daarna nog hoger dan die van Israël, wat nog op een hoger en dus ook wat moeilijker niveau gebracht. Vandaar dat een uiteenzetting over de ware aard van de gemeente altijd loopt via de aard en roeping, bestemming van Israël. En als men die positie van Israël niet kent, kan men die van de gemeente niet kennen. Dat kan ik op een andere manier zeggen. Je kunt zeggen dat Israël een type is van de gemeente. Een illustratie is van de gemeente. En je hebt die illustratie, dat onderwijs nodig, om inderdaad dus de positie van de gemeente te verstaan. En dat is de reden waarom dus ook altijd, wanneer over ons leven gesproken wordt, eerst gewezen op de gemeente waarvan wij deel uitmaken, maar in dat verband wordt ook gesproken over wat Israël eigenlijk is. En hoe wij aan de ene kant aan Israël en aan het nieuwe verbond dus deel hebben, maar hoe wij aan de andere kant zelfs op een hoger niveau zijn geplaatst, namelijk hoe wij deel hebben gekregen aan wat ik dan voor het gemak dan maar noem de hemelse toepassing van het nieuwe verbond. Maar niettemin dat in overeenstemming met wat in het Oude Testament weliswaar niet geopenbaard is, maar wel bekendgemaakt is, dan wel vastgelegd is. En dat is wat hier Efeze 3 ook zegt, want er staat vervolgens, vers 8, want ik bespreek niet elke term die hier staat, maar er staat vers 8. Aan mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie, dat waarvan hij dienaar geworden was uiteraard, om door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En proef even het woord, onnaspeurlijke rijkdom. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe onnaspeurlijk zijn uw wegen. Maar dat was Romeinen 11, de laatste verse. Nou, hier vind je dezelfde termen zelfs. Dus te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En dat duidt op de hogere toepassing dus van de beloften die gedaan zijn. Dat blijkt ook, want nu komt hij. Er staat er, te verkondigen, en dan vers 9, namelijk allen te verlichten, wat verkondigen uit vers 8 is uiteraard hetzelfde als verlichten in vers 9. Dus immers, het licht, de waarheid, het woord prediken. Allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, ja, dat zal wel. Allen te verlichten, dat ze mogen verstaan, welke de bedeling, want dat woord staat er, hetzelfde woord als in vers 2. Dus niet een vertaalfout, maar een corruptie oorspronkelijk van de grondtekst. De tekst is receptus waaruit de Statenvertaling ontstaan is. Die hebben daar gelezen koinonia, terwijl het moest zijn oikonomia, een bekende misser, dus vooruit. Allen te verlichten dat ze mogen verstaan welke de bedeling der verborgenheid zij. Want u moet begrijpen dat die toepassing van de evangelie van Paulus eerst komt, dat wil zeggen eerst de opstanding van Christus in verband met het evangelie van Christus, dan de toepassing van het evangelie van Paulus in onze dagen en waarin het koninkrijk dus verborgen is, en daarna pas alsnog de openbaring van het koninkrijk. En dat verhaal van het evangelie van Paulus, dat was in het Oude Testament niet geopenbaard, maar verborgen. zodat heel de aard van onze bedeling niet als zodanig openbaar was. En dat is de reden waarom het dus heet de bedeling of huishouding van de verborgenheid. Waarin al die verborgene dingen worden toegepast en waarin Christus verborgen is, waarin het koninkrijk verborgen is en waarin onze levens met Christus verborgen zijn in God. En dat moeten we weten. En hem, Paulus, is deze genade gegeven, want het is genade als je de Heer mag dienen, hoor. En hoe meer je de Heer mag dienen, hoe groter genade dat is, hè. Toch? Nou ja. Hem is de genade gegeven om door dit evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus en dus allen te verlichten dat ze mogen verstaan welke deze bedeling der verborgenheid zij, die ook dus heet bedeling der genade Gods in vers 2, omdat heerschappij van de genade actueel is in onze bedeling. Want God of Christus zit op de troon der genade, waar lezen we dat nog meer? U zegt natuurlijk Hebreeën, maar ik doe voorzichtig altijd, hè. Want sommigen hebben een Hebreofobie. Niet te verwarren met een ornithofobie, want dan lust je geen kip, heb ik begrepen. Heeft iemand mij uitgelegd. Hebreofobie. Sorry. Ik bedoelde niet spot mee te drijven, maar zo is het nou eenmaal. Maar je leest dat in Romeinen. Opdat gelijk de wet geheerst heeft, alzo ook de genade zou heersen door die ene. Gelijk de wet geheerst heeft over de oude Adam en de oude mens. Einde van Romeinen 5. Alzo ook de genade zou heersen. En daar gaat het maar om. En daarna Romeinen 6. Want de zonde zal over u niet heersen, oude mens, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En dus heerst de zonde niet meer, want de genade doet de zonde teniet in de zin van, stel de zonde buiten werking. Niet dat het er dan niet meer is, maar het heeft zijn uitwerking niet meer. Scheidt ons niet van God, brengt geen vloek meer over ons, het doet gewoon niks meer. De heerschappij van de genade dus, in Romeinen 6. Maar hier in Efeze heet het de bedeling der genade Gods. Want genade heerst, en zoals Hebreeën zegt, in de hemel staat de troon. Niet op aarde. In verband met het evangelie van het koninkrijk. Hebreeën heeft juist niet van doen met het evangelie van het koninkrijk. Nou, het heeft ermee van doen. Maar het is niet de prediking van het evangelie van het koninkrijk. En het is ook zeker niet zo zonder meer op het geopenbaarde koninkrijk in de toekomst straks van toepassing. Integendeel. Wat het juist leert is, de troon staat niet in Jeruzalem. Van Jeruzalem staat zelfs in dezelfde Hebreeënbrief. Ga dan uit buiten de legerplaats. Als het over het koninkrijk ging, dan zou moeten zijn, ga naar de legerplaats. Ga naar Sion. Wij trekken naar Sion. Of zoals de psalmist het zegt. Jeruzalem dat ik bemin. Ik heb er nog net een paar uit het hoofd moeten leren. En sommige zijn me bijgebleven. Wij treden uw poorten in. Dat is koninkrijk. Maar Hebreeën zegt, ga dan uit buiten de legerplaats. Waar ook Christus geleden heeft enzovoort, buiten de legerplaats. Laat ons zijn smaadheid dragen. Smaadheid, omdat we nou heidenen zijn buiten het Jodendom. En dus onwijzen en naar Joodse begrippen onrechtvaardigen. Smaadheid dragen, maar niettemin kinderen Gods. Maar de andere kant van dezelfde Hebreeënbrief zegt dat wij weliswaar uitgaan buiten de legerplaats, namelijk Jeruzalem beneden. Maar het hoofdstuk daarvoor zei, en alle hoofdstukken daarvoor trouwens, maar zei dat wij zijn gekomen tot het hemelse Jeruzalem. Jeruzalem dat boven is, heet het in Galaten bijvoorbeeld, om nogmaals een paar andere schriftplaatsen te noemen. Nou, dat is waar het om gaat, hè. Een verborgen koninkrijk met een troon in de hemel. Ons vaderland is niet op aarde, ons vaderland is een beter vaderland dan dat van Abraham. Staat eveneens in de Hebreeënbrief, Hebreeën 11. En dus spreekt Hebreeën niet over het aardse koninkrijk, want dan is het vaderland wel degelijk hier beneden. Dan is het vaderland wat aan Abraham beloofd is, van hier tot daar en van de zee tot de rivier, of hoe het maar heten mag. En van dan tot Beersheba en van hier tot Gunther. Ik weet ook nooit precies hoe groot het is. Maar dat doet er nou verder niet toe. Hebreeën zegt, nee, het is hoger dan dat. Het is dezelfde waarheid, het zijn dezelfde gedachtegang, het zijn dezelfde schriftplaatsen die geciteerd worden. Maar ze worden geplaatst op een hoger niveau en wij worden daardoor geplaatst op een hoger niveau. Ingeschreven boven en niet beneden. En er is niks verkeerds met beneden, straks in de toekomst. Maar boven is beter. Hm? Goed. Nou, terug naar vers 9 van Efeze 3. Allen te verlichten dat zij verstaan welke de bedeling der verborgenheid zij die van alle eeuwen verborgen is geweest. Begrijp je me goed? Die uitdrukking van alle eeuwen verborgen heeft alleen betekenis en alleen zin, ook in dit vers, wanneer het betekent dat die waarheid wel degelijk op een of andere wijze bekend was, in de zin van vastgezet was. Het was alleen niet geopenbaard, maar het was wel vastgelegd. En dat staat er ook uitdrukkelijk bij. Zodat wie zoekt inderdaad zal vinden. En wiens ogen opengaan voor het Oude Testament. Die zal ook inderdaad in het Oude Testament deze gemeentelijke waarheid lezen. Want dan geef ik u nog een tip. Die heb ik trouwens ook niet uitgevonden. Het is namelijk van oudsher algemeen bekend. In ieder geval in de, laat ik zeggen, reformatorische, want calvinistische wil ik niet zeggen, maar in de reformatorische theologie, dat de gemeentelijke, de kerkelijke waarheden ontleend zijn aan Israël en aan de oud-testamentische profetie dus. En ik moet u zeggen dat weliswaar uit de kring waar ik uitkom over het algemeen, officieel althans, zwart op wit, bezwaar gemaakt werd tegen het zogeheten vergeestelijke van profetieën. Maar ik moet u waarschuwen, wat namelijk gebeurt in het Nieuwe Testament en in het bijzonder, juist en vooral in de brieven van Paulus, is dat oud-testamentische profetieën geciteerd worden en vergeestelijkt worden. Het is maar wat je verstaat onder vergeestelijke natuurlijk. Maar ze worden vergeestelijk, want ze worden in plaats van op Israël toegepast, worden ze toegepast op de gemeente. Talloze voorbeelden, nou ja, voorbeelden. Elke keer als de apostel iets citeert, dan blijkt het een uitspraak te zijn over Israël in het Oude Testament, maar hij past het toe op de gemeente. En als hij spreekt over de opname van de gemeente, zegt hij, dan wordt vervuld wat geschreven is. Dood, waar is uw overwinning? En dat soort zaken meer. En hel, waar is uw prikkel? Of woorden van gelijkstrekking uit Hosea geciteerd. Maar niettemin, in Hosea gaat het toch niet over de gemeente. Of wel? Nou, dus toch ook op een of andere manier. Op welke manier? Nou, dat is wat wij juist uit deze methodieken leren. Alleen, het doet niks af aan het feit dat diezelfde profetieën gewoon blijven staan en alsnog hun toepassing houden op Israël en de volkeren straks in de toekomst. En ik moet u zeggen dat profetieën over de opname van de gemeente, of uitspraken over de opname van de gemeente, in werkelijkheid gewoon ontleend zijn aan de profetieën die spreken over de verzameling van Israël straks als het tot bekering gekomen is en gebracht wordt naar het land. Als het terugverzameld wordt. Zo worden wij terugverzameld. Verzameld namelijk naar de plaats waar ons burgerschap is. Verzameld naar het land wat de Heer ons beloofd heeft. Van alle eeuwen is het zo geweest. En heeft God het vastgesteld. Het was vastgelegd in zijn plan der eeuwen. Enzovoorts. En ik noem nou maar een voorbeeldje. Hè? Maar zo steekt het in elkaar. Dus men moet heel voorzichtig zijn met uitspraken over deze dingen. Je kunt niet zeggen het een is niet waar, alleen het andere is waar. Het blijkt in de praktijk, in het algemeen zo te zijn, dat de beloften een dubbele vervulling hebben. En voor de numerologen onder u, de belofte valt onder een 3 en 3 staat voor de belofte en de bedeling van de belofte was de derde bedeling en een 3 is een dubbele. En toen de belofte kwam, werden zo gezegd, het is een belofte in verband met het zand der zee en de sterren des hemels. Ja, er staat, uw geslacht zal talrijk zijn als het zand der zee en als de sterren des hemels. Maar een dubbele vergelijking. En zo gaat het steeds door, het is altijd dubbel. De belofte, oud-testamentische belofte, de belofte blijkt een belofte te zijn met betrekking tot een koning uit het huis van David. En een belofte met betrekking tot iemand met kracht van onvergankelijk leven uit Abraham. En daarna vereenvoudigen wij dat en zeggen, de belofte was een koning uit David en de belofte was een hoge priester uit Abraham. Nee, dat staat niet expliciet in de Bijbel, maar het klopt perfect. Want eeuwig leven, dat is het waarin Abraham geloofde. Dat is het wat Abraham beloofd is. Dat is waar hij op vertrouwde. En het zaad van Abraham is degene die inderdaad verscheen naar de kracht van onvergankelijk leven. Maar die uitdrukking wordt in de Bijbel gebruikt in verband met Christus die hoge priester geworden is naar de kracht des onvergankelijke levens. Zodat ik altijd vrij rustig zeg, de koning uit David en de hoge priester uit Abraham. En in de praktijk is dat toch hetzelfde geslacht, dus het maakt niks uit. Maar een dubbele belofte, een koning en priester. Enzovoorts, enzovoorts. Een dubbele belofte, een volk voor God op aarde, maar eveneens en eerst een volk in de hemel. En hoewel het volk op aarde eigenlijk het van oudsher bekend was en eerste zou zijn, wordt de eerste een tweede, want er blijkt een ander volk te zijn wat pas later optrad en genoemd wordt in de schrift, de gemeente namelijk, en die blijkt eerst geboorterecht te hebben. En zo worden vele laatsten de eerste en vele eersten de laatste. En zo wordt het eerst geboorterecht verwisseld. Niet alleen van Ismaël en Isaac. En niet alleen van Esau en Jacob. Want er zijn er nog vele meer die zo verwisseld worden. Die van Nathan en Salomo. Om maar eens een moeilijkere te noemen. En die van Javed en Sem. En die van Kain en Abel. Dan wel die van Kain en Seth. Dat kan ook nog. Het wordt altijd verwisseld. De twee worden verwisseld. Want Israël en de gemeente worden verwisseld. En Israël zou het eerste zijn, maar het wordt de gemeente, daarna alsnog Israël. Want toen Jacob het eerst geboorterecht kreeg en moest vluchten en Esau van het toneel verdween, dan liep de geschiedenis er toch op uit dat 20 jaar later, inderdaad op onverklaarbare wijze, want er staat niet bij hoe, ineens er eenheid en verzoening tot stand kwam tussen Jacob en Esau en ze vlogen elkaar om de hals alsof ze een huwelijk sloten. He? Nou, zo is het dus eigenlijk, hè? Ja. Nou goed, laat maar weer zitten, want ik weet het wel, dit is typologie. En, nou ja, maar het is mooi, in ieder geval. Terug dus naar Efeze 3. Allen te verlichten dat ze mogen verstaan welke de bedeling der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in of met, maar in ieder geval in, God, zodat het wel degelijk deel uit was van Gods plan. God namelijk welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Inderdaad, hij is degene die al deze dingen tot stand brengt en niet de mens. Wij dienen ons daar dus aan te onderwerpen. En dan wordt nog een keer gezegd wat dat is. Die gemeente enzovoort. En die bedeling van, waarin we leven. Er staat op dat nu. Dan ga ik weer een lijstje maken voor de aardigheid. Hè? We kunnen er nog een poos tegenaan kijken. Vers 10. Allen te verlichten, hoe dat dan allemaal zit, op dat nu, en dat is wat anders dan straks. Nou goed, nou kunt u het verder zelf wel, denk ik, hè? Toch? Op dat nu, door de gemeente, en dat is wat anders dan Israël. Omdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden maar dat gebeurt in de toekomst ook. Dat komt wel vreemd. Omdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel. Want dan schrijf ik elk woord op. En de hemel is wat anders dan makkelijk, hè, soms. Hè. Wat is het toch makkelijk? Hè? Ja. Helemaal niet moeilijk. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel de veelkleurige wijsheid Gods. En dat is wat anders dus dan dat straks in de toekomst door Israël bekendgemaakt wordt aan de overheden en machten op aarde de wijsheid Gods. Want u weet, straks in het koninkrijk waarvan Israël de eersteling is, zal de aarde vol zijn van kennis des Heren. Gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Enzovoorts. Zal het woord Gods en de kennis van God en de wijsheid Gods dus inderdaad bekend zijn onder alle volkeren en in de gehele mensheid. Dat is nu nog niet zo uiteraard. Maar nou, wat wij nou geacht worden te zien, is aan de ene kant het verschil tussen de gemeente nu en Israël straks. Maar je wordt ook geacht te zien natuurlijk de overeenkomst. Want gemeente en Israël zijn beide een volk van God met een gelijksoortige bediening. Het bekendmaken van de wijsheid Gods. En onder ons gezegd, dat is een priesterlijke taak. Redenerend vanuit het Oude Testament, en dat moeten we sowieso altijd, is het zo dat het bekendmaken van het woord Gods de grote verantwoordelijkheid was van de priester. En niet wat anders. En ik zeg altijd meteen erachteraan. En al die rituelen die volbracht moesten worden, al die dienst in de riten van de tempeldienst enzovoorts. Dat is niks anders dan een illustratie van de waarheid die dezezelfde mensen geacht werden bekend te maken. Aanschouwelijk onderwijs eventueel. En verder dient u te weten dat slechts een kleine minderheid van de priesters ooit dienst deed in de tempel. Omdat er veel meer priesters waren dan er voor de tempeldienst nodig was. En dat is altijd zo geweest. Daarom leefden de priesters ook inderdaad in de levieten verspreid onder het volk. En als het goed was, 's ochtends onder het volk waren ze wat konden doen. Waar er een dienst voor hen te verrichten viel. En dat was heus niet alleen in de tempel. Want de priester wordt geacht een lerende priester te zijn. De priester wordt geacht het woord en de waarheid te bewaren. Dat zijn lippen de waarheid bewaren. Niet in de zin van dat hij niet spreken zou, maar dat hij slechts de waarheid zou spreken. De hele waarheid en niets dan de waarheid. Zo waarlijk helpen mij God, want als je dat doet, hè, de waarheid spreken, dan kun je ervan uitgaan dat God je helpt. Maar dat is de gedachte. Dat heb ik eens nagevraagd aan Petrus. Dat kan ook Paulus kunnen nemen, maar wat maakt het ook uit? We nemen Petrus, daar zijn we van de week mee begonnen, weet u wel. Die met die sleutelen van het koninkrijk en die met zijn getuigenis over dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. Petrus zei, dat was Petrus dus die zei, wat ik je niet vertel en wat ik je niet vertellen kan, dat moet je aan Paulus vragen. Die Petrus heb ik het over. Petrus die aan Paulus de rechterhand der gemeenschap gegeven had. Waarna ze weliswaar ieder naar een verschillende doelgroep gingen om het evangelie te prediken. Maar dezelfde boodschap in principe. Maar dat wat Petrus niet vertellen kon, dat zei Petrus, dan moet je maar van Paulus aan Paulus vragen en de brieven van Paulus lezen. Het is deze Petrus die zei in 1 Petrus 2 dat het Joodse volk zich weliswaar gestoten had aan de steen en daarover gestruikeld was, maar dat diezelfde steen ons die geloven dierbaar is geworden. Zodat het heeft over de bouwlieden, vers 7, die de steen verworpen hebben. Degene namelijk, vers 8, die zich aan het woord stoten, de steen des aanstoots, de rots der struikeling, die ongehoorzaam waren, ongelovig dus, waartoe zij ook gezet zijn. En voor degene die zegt dat Israël dus gezet was om ongelovig te zijn, moet ik u zeggen, dat staat er niet. Het zou in strijd zijn met talloze andere schriftplaatsen. Wat er wel staat, is dat ongelovigen gezet zijn om te struikelen. Om te vallen, namelijk. En dat is dus ook gebeurd. Maar in tegenstelling tot het Joodse volk wordt gezegd, vers 9, maar gij zijt een uitverkoren geslacht. En nou zijn er altijd die zeggen, dat zegt hij tot Joden. Maar dat is niet waar. Hij zegt het niet tot Joden. Over Joden zegt hij namelijk, zij zijn gestruikeld. En hoewel Petrus zelf grote moeite ermee gehad heeft, heeft de man toch geleerd, mede door de bemoeienis van de apostel Paulus, dat wie een kind van God is, wie tot geloof gekomen is in de Heer Jezus Christus, die is geen Jood meer. En voor zover hij wel een Jood is, is hij dat in geestelijke zin. Maar dan geldt het ook voor elke heiden. Want in de gemeente is Jood nog Griek, Jood nog heiden. Dus over het Joodse volk zegt hij, ze hebben zich aan de steen gestoten, ze zijn gestruikeld enzovoorts. En dat was ook de bedoeling, dat laatste, dat ze geoordeeld zouden worden. En Paulus zei erover, nou ze zijn gestruikeld vanwege de rijkdom der heidenen. Romeinen 11, hoe de zaligheid naar de heidenen zou gaan. En Petrus zegt, ze zijn gevallen, maar gij, over wie heeft hij dan, Joden of heidenen? over gelovigen. De vraag was verkeerd, merkt u het? De vraag was verkeerd. De vraag is niet Jood of Heiden. En als je een verkeerde vraag stelt, krijg je een verkeerd antwoord. Ik heb het vaker gezegd, blijf het herhalen. Soms denk ik wel eens dat de hele clue is dat je moet leren de juiste vragen te stellen. Want de antwoorden staan in de Bijbel, maar als je de verkeerde vragen stelt, krijg je niet de juiste antwoorden. Je moet de goede vragen stellen en dan krijg je ook de goede antwoorden. Nou, aan wie schrijft hij dit? En dan niet multiple choice, gewoon aan wie schrijft hij dit? Aan degenen die niet ongehoorzaam zijn, aan gelovigen. En gelovigen maken deel uit van dat nieuwtestamentische volk, maar in dit geval geloof ik gewoon dus de gemeente, want dat is dat volk van eerstelingen. Het werd niet Esau, maar het werd Jacob, het werd niet Israël, maar de gemeente. Maar hij zegt, gij zijt een uitverkoren geslacht, op grond waarvan? Op grond van afstamming? Nee, natuurlijk niet, want dan zou dat Joodse volk ook dat uitverkoren geslacht zijn. Maar het is het juist niet, omdat het ongehoorzaam was, zich aan de steen heeft gestoten en over de steen is te pletter gevallen. De uitdrukking uit Jesaja 28 feitelijk. En later toegepast op de figuur van Judas, die nou eenmaal een type was van het ongelovige Joodse volk in diezelfde dagen. Het viel te pletter en werd verstrooid, Judas ook. Dus, gij zijt een uitverkoren geslacht, slaat niet op afstamming, maar slaat op geloof. Ieder die gelooft. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. En dus een volk van koningen en priesters. Koningen die ook priesters zijn, priesters die ook koningen zijn. Daar is trouwens niks bijzonders aan, want zo hoort het. Oorspronkelijk was de koning de priester en was de priester de koning. Er is echter één uitzondering en die zouden we niet tot regel moeten maken. De uitzondering was de situatie onder de wet waaronder koningschap en priesterschap van elkaar gescheiden werden. Sterker nog, koningschap, priesterschap en eerstgeboorterecht werden van elkaar gescheiden, terwijl die drie juist één zijn. Want de eerstgeborene erft het koninkrijk en het priesterschap. De eerstgeborene is de hoofd van staat en van kerk. Met allemaal heel kleine lettertjes dus deze keer. Hè? Is de erfgenaam van staat en van kerk. En de aardse, laten we zeggen politieke verantwoordelijkheid, of hoe zeg je dat, die is niet gescheiden van de godsdienstige verantwoordelijkheid. Dat kan trouwens niet. Want het praktische leven van de mens en zijn religie kunnen nou eenmaal niet gescheiden worden. Als het wel kan, dan deugt er van beide niks. Want dan bedrijf je op goddeloze wijze politiek, of je bedrijft op maatschappelijk onverantwoorde wijze, op asociale wijze, dus godsdienst. En dat kan ook niet. Het hoort één geheel te zijn. Ik hoop niet dat u nou denkt dat ik gezegd heb dat op asociale wijze godsdienst bedrijven en op goddeloze wijze politiek bedrijven, dat dat kenmerkend geweest is voor Israël onder de wet. Want dat was niet mijn bedoeling om dat te zeggen, maar wij zullen daar vanmiddag nog over nadenken. Of het misschien past op de geschiedenis van Israël onder het oude verbond. Maar niettemin, wij zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, onder het nieuwe verbond waar de koning de priester is. Onder het oude verbond kan dat niet, maar onder het nieuwe verbond is Christus de hoge priester. Begrijp je me goed? Het oude verbond werd officieel geleid niet door de koning, maar door de priester. En het nieuwe verbond wordt officieel ook geleid door de priester, de hoge priester namelijk. En van Christus hebben wij gelezen, dus daar mag ik niet meer op terugkomen. We hebben van hem gelezen, dat is gesteld tot Christus, tot koning, tot zoon van God, tot heer en tot hoge priester. Alles in één keer. Hoge priester dus van het nieuwe verbond. Natuurlijk, dat staat in de Hebreeënbrief. En als hoge priester is hij de middelaar van het nieuwe verbond. En als van ons gezegd wordt dat wij zijn een koninklijk priesterdom, een volk van koningen en priesters, of hoe je dat er maar zegt, wil zeggen dat dat de beschrijving is van onze situatie onder het nieuwe verbond, waarbij wij aan de ene kant leren dat wij deel zullen hebben aan de heerschappij van Christus, en dat wij deel hebben reeds, maar ook zullen hebben tegelijkertijd aan zijn priesterschap. Want bovendien, de oprichting en openbaring van het koninkrijk als zodanig, en dat is politiek, heeft met koningschap te maken en dat soort dingen, komt tot stand via de prediking van het woord van God, maar dat is de taak van de priester. Zodat er niks anders op zit dan vast te stellen dat het gaat inderdaad om een volk van koningen, zowel als priesters, waarbij de functies niet van elkaar te scheiden zijn. Dat klopt ook, want Christus de hoge priester is gezeten op een troon. En in het Oude Testament had de hoge priester geen troon. Maar hij was ook geen koning. Hij had wel iets wat voor kroon doorging, maar dat was slechts bij gelegenheid, hè. Nou goed, daar ga ik nog niet verder op in. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk. Ja, we zijn waarachtig natuurlijk, geheiligd in Christus. Hè. Een heilig volk, een verkregen volk. Dat wil zeggen een volk wat zijn eigendom is. En waarom zijn wij dat? Nee, niet onderzoeken of deze dingen misschien niet waar zijn. Onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Daar zijn we nu mee bezig, hè? Daar zijn we nog niet mee klaar. Dus, waartoe zijn wij dat? Een koninklijk priesterdom, een uitverkoren geslacht, een volk voor zijn naam, een volk hem ten eigendom. Opdat gij zoudt verkondigen, wanneer? Staat er niet mee. Opdat gij zoudt verkondigen, de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Nog even, wonderbaar licht, 2 Korinthe 3. En duisternis, 2 Korinthe 3, zijn respectievelijk een beeld van het nieuwe verbond. Of een beeld van, de beschrijving van, het is niet eens beeld. Hè? Het is een beschrijving van het nieuwe en het oude verbond. En de overgang van de duisternis naar wonderbaar licht in 2 Korinthe 3, Paulinische brief. Een vroege Paulinische brief is de overgang van het oude verbond naar het nieuwe verbond. Geschreven aan heidenen, Corinthiërs. En hier dus hetzelfde. Hij heeft ons geroepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Betekent toch in ieder geval, hij heeft ons geroepen uit het oude verbond naar het nieuwe verbond. En daarmee uit een oude schepping naar een nieuwe schepping. Dat is ook zonder meer waar. En degene die dat gedaan heeft is Christus. Dus lezen wij nu, opdat gij zoudt verkondigen de deugden van Christus. Want dat staat er. Want hij is degene die ons geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Op, wij zijn dus een koninklijk priesterdom, volgens Petrus, opdat gij zoudt verkondigen de deugden van Christus. Wanneer staat er niet bij? Nee, staat er niet echt bij, hoeft ook niet, dus volstrekt overbodig. En aan wie? Staat er ook niet bij. Zodat het op een of andere wijze nog ingevuld zou moeten worden. Want die willen toch wel graag weten aan wie je moet prediken. Maar voor ik daarop inga, moet ik vaststellen dat deze uitspraak van Petrus ontleend is aan Exodus 19 vers 5 en Deuteronomium 7 vers 6 en Deuteronomium 14 vers 2 en Deuteronomium 26 vers 18. Nee, als ik nou zo'n Bijbel heb als ik, die ik... Oh nee, ik heb ze niet meer. Staat dat er gewoon bij, hè? Nee, ik bedoel gewoon te zeggen dat deze uitspraken die Petrus hanteert ontleend zijn aan het Oude Testament, alwaar deze uitspraken zo zonder meer letterlijk van toepassing gebracht zijn op Israël. En dus in verband staan met het koninkrijk zoals het geopenbaard zal worden, in verband staan met het evangelie van het koninkrijk. En dat klopt. Want Israël was geen volk van koningen en priesters. Onder de wet was koningschap en priesterschap immers gescheiden. Om aan te geven dat het onder de wet sowieso niet vervuld kon worden. Zodat deze uitspraken over Israël bij de aanvang van de bedeling der wet, bij de komst van de wet in Exodus 19, uitspraken waren over het nieuwe verbond wanneer dat zou aanbreken. Dan zou Israël worden volk van koningen en priesters, omdat het door de prediking van het woord, de taak van de priesters, het koninkrijk zou brengen over alle volkeren. En zo zal het in de toekomst ongetwijfeld ook gebeuren. Maar wat de apostel Petrus hier doet, is dat wat op aarde gebonden wordt, ook in de hemel binden. Ik hoop dat u nog weet waar we het zaterdagavond over gehad hebben. Hij kreeg een sleutel en tot hem werd gezegd, wat gij op aarde zal binden, zal in de hemel gebonden zijn. En wat gij op aarde zult ontbinden, Matthäus 16, zal in de hemel ontbonden zijn. En wat de man met de sleutel gedaan heeft dus, is op aarde het oude verbond ontbinden, want had zijn functie vervuld, maar in de hemel is het dan ook ontbonden. En op aarde het nieuwe verbond binden, via zijn uitspraak uit Handelingen 2. En daarmee zou in de hemel dat nieuwe verbond ook gebonden zijn. Daar begrijp je dan nog niks van. Totdat je de dingen van Paulus leest, de Paulinische brieven, dan begrijp je het wel. Want wat hij zei, wat er gebeurd is, is dat die aardse dingen weliswaar gepredikt worden. En dat op aarde de dingen gestalte zouden krijgen. Maar de Heer had gezegd, ja, dat denk jij, dat je doet het op aarde. Maar de uitwerking daarvan, lees het nog maar eens na, alsjeblieft, in Matthäus 16. De uitwerking zou zijn dat wat Paulus op aarde zou doen, zou een uitwerking hebben in de hemel. En op aarde predikt Petrus dat dat volk verzameld zou worden en dat de dingen waarvan de profeten gesproken hebben zouden weder opgericht worden. En zo, dat predikt hij allemaal, maar de Heer had al gezegd, je doet het op aarde, maar het zal zijn uitwerking hebben in de hemel. Nou, zo is het ook gebeurd. En Petrus demonstreert het hier, want hij neemt de woorden die tot sleutel dienen bij het aanvang van het oude verbond. God riep Israël, gaf in de wet en zei, jullie zijn mijn uitverkoren geslacht, een priesterlijk koninkrijk, want hij draaide de uitdrukking om. Maar in ieder geval een verkregen volk, een volk mij ten eigendom, om en dus om te verkondigen die deugden van Christus enzovoorts. Maar Petrus neemt dat, past het toe op het Nieuwe Testament, op het Nieuwe Verbond, en predikt deze dingen. Maar hier wordt, of Petrus dat nou weet of niet, is niet aan de orde. Ik denk dat hij het wist, maar het doet er niet toe. Wat Petrus hier doet, is deze oud-testamentische uitspraak over Israël toepassen, niet op het openbare koninkrijk. Want de man wist allang dat het niet zou komen hoor, heus, hij wist dat allang. De Heer had hem zelfs gezegd op welke wijze hij aan zijn eind zou komen. En dat had de Heer hem al gezegd, voor de opstanding meen ik. Nee, net daarna, dacht ik, Johannes 21. Niet het eeuwige koninkrijk, niet de 1000 jaren overleven tot aan de jongste dag. Petrus wist dus dat het koninkrijk niet zou openbaar worden. Maar wat de Heer doet is precies volgens Paulus' instructies en volgens Paulus' systematiek een oud-testamentische schrift plaatsnemen, toepassen op de gemeente, maar Petrus zegt het niet zo expliciet als Paulus. Paulus past dezelfde gedachte toe en zegt, we zijn een volk van priesters, in elk geval. Een heiligdom, een priesterdom, of hoe het maar heten mag. En hij zegt, opdat nu, onder het nieuwe verbond, opdat nu, door de gemeente, dat heilige volk, dat verkregene volk voor zijn naam, want dat is toch die gemeente waar Paulus het over heeft, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt wordt, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus, de veelkleurige wijsheid Gods. Toch? En Petrus zegt, de deugden van Christus, de deugden van degene die u geroepen heeft uit de duisternis van het oude verbond naar de heerlijkheid van het nieuwe verbond. En Paulus spreekt dus over deze dingen. En Petrus spreekt niet over die andere dingen, zoals sommigen abusievelijk en wat simpel, sorry, ik bedoel het echt niet neerbuigend of zoiets, maar zoals anderen dan wat simpel concluderen, want dan zeg ik, nou dan is dit, zijn hier de naam van Paulus onder. En dan schrijven we na de naam van Petrus onder. Maar het is niet waar. Petrus is alleen niet zo expliciet. Petrus neemt gewoon de uitspraak, zodat hij nog steeds kan toegepast worden op allebei, want het is dezelfde waarheid. Maar het verschil is, dat Israël straks op aarde, in de toekomst, als bekeerd volk, als koninklijk en priesterlijk volk, als een volk van priesters, het woord God zal prediken aan alle volkeren, met resultaat. En dat aan de andere kant, diezelfde uitspraken onder datzelfde nieuwe verbond, op dezelfde wijze, worden toegepast op de gemeente. Maar nu wordt dat niet gedaan aan de overheden en machten op aarde, maar aan de overheden en machten in de hemel, die wij niet zien. Gelukkig maar, zeg ik er altijd bij. Maar zo is het, wordt bekendgemaakt aan de overheden en machten in de hemel, de veelkleurige wijsheid Gods. Nu, en in afwachting van de roeping van Israël straks, maar het is in principe dezelfde roeping, de toepassing ligt alleen op een hoger niveau. En waar Petrus het over heeft, als u nou vraagt, heeft hij het nou over het openbaring van het koninkrijk of niet, dan moet ik u zeggen, hij kan het niet hebben over de openbaring van het koninkrijk, want hij wist dat het niet zou komen. In ieder geval wist hij dat voordat hij deze brieven schreef. Het blijkt ook uit de brieven. Maar het was zijn taak niet om de specifiek gemeentelijke en hogere waarheid bekend te maken. Dus doet hij dat ook niet. En dus gebruikt hij termen waarvan wij, als we ze goed bezien, waarvan we moeten concluderen dat ze wel erg vaag zijn. Hoezo koninklijk, hoezo priesterlijk, hoezo verkondigen en aan wie dan en dat soort dingen. Staat er domweg niet bij. Maar het is de algemene waarheid die zowel op Israël in de toekomst als op de gemeente vandaag van toepassing is. Maar het gaat niet om de keuze tussen die beiden. Het gaat erom dat het handelt over het nieuwe verbond. Deze beide dingen samen bevat in het evangelie van het koninkrijk, zowel als in het evangelie van Paulus. En de specifiek Paulinische toepassing wordt slechts expliciet gegeven door de apostel Paulus. En Petrus beperkt zich, net als Jacobus en net als Johannes, gewoon tot algemeen nieuwtestamentische waarheid, waaraan wij deel gekregen hebben, de vervulling namelijk van de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Nou, als u daar nog echt serieuze vragen over hebt, dan hoor ik ze misschien nog. Dan kunnen we zien of we nog de gelegenheid hebben om deze week daar nog op in te gaan. Wellicht.